Ik zei al, we gaan het hebben over Daniël. En als thema heb ik niet helemaal van mezelf voor, heb ik een beetje afgekeken van de kinderen. Die zijn al een poosje bezig geweest met Daniël en daar gaan ze straks wat dingen over vertellen en over laten zien. Maar het thema is kiezen. Wie durft? En als je, ik weet niet of jullie het boek Daniël een beetje weten hoe dat verhaal gaat. Het verhaal over de leeuwenkuil en zo, dat kennen we allemaal wel, maar er zit natuurlijk nog veel meer in, in die geschiedenis. En keer op keer is dat een terugkerend thema in dat boek. Kiezen en wie durft. Continu wordt Daniël en zijn vrienden voor keuzes neergezet. En nou, dat is helemaal niet zo vreemd, want dat hebben we vandaag de dag ook. Want wij hebben ook elke dag allerlei keuzes te maken. Welke keuzes moet je elke dag maken? Roep eens wat. Tieners mogen ook meedoen. Wat we gaan eten? Ja, ja, ja. Kan een hele keus zijn. Is dat alles? Wat moet ik aantrekken? Ja, ja, het ligt eraan hoe vol je kast is natuurlijk. Als het niet zo vol is, dan is het niet zo moeilijk.
Hoe je reageert op een bepaalde situatie.
Of je met de fiets of met de auto gaat. Ja. Sommigen is dat een moeilijke keuze, of sommigen een hele makkelijke. Eigenlijk maken we heel veel keuzes elke dag. Hè? We hebben al een paar gehoord. Maar gewoon op tijd opstaan. Dat is ook een keuze. Blijf je liggen. Of zeg je van, nou nee, ik moet eruit, want ik moet naar school, naar mijn werk, of weet ik veel. Even voor de tieners, op school je best doen, dat is ook een keus. Kiezen of je dat wil doen, ja of nee. Of denk je van, nou, vandaag maar even niet. Of de dingen waar je mee bezig wil zijn. Ga je huiswerk maken, of zeg je van, nou, dat doe ik straks wel, ik ga eerst even achter de computer. Bijvoorbeeld. Of voor onszelf, hè, de grote mensen, want die moeten ook wel eens verschillende keuzes maken. Pak ik de Bijbel om die eens een keertje open te doen en te lezen en te bidden? Of is het van, nou, vandaag maar even een keer niet? Elke dag maken we tientallen keuzes. We staan er helemaal niet altijd zo bij stil, want sommige keuzes gaan gewoon op de automatische piloot. En vaak zijn het niet zulke hele moeilijke keuzes. We weten eigenlijk wel wat we moeten kiezen. We weten wat goed is en wat niet goed is. En dan maken we niet altijd de juiste keus. Maar we hebben ook wel momenten in ons leven dat we moeilijke keuzes moeten maken. En dat die keuze die we maken gevolgen hebben. En of we dan groot zijn, of dat we dan een kind zijn of een tiener zijn, dat maakt allemaal niet uit. We hebben allemaal situaties in ons leven waar we moeilijke keuzes moeten maken. Nou, dat was bij Daniël en zijn vrienden was dat precies hetzelfde. En dan is het mooi om naar hen te gaan kijken en eens te gaan kijken van hoe zijn zij daarmee omgegaan. We gaan naar vier gebeurtenissen kijken. En de eerste die staat gelijk al in hoofdstuk 1. Het is een geschiedenis die zo'n beetje 2600 jaar geleden gebeurd is. Dus dat is heel lang geleden. 600 jaar voor het jaar 0. Dus was de tijd natuurlijk heel anders, er gebeuren allerlei andere dingen. Maar het was het geval dat koning Nebukadnezar van Babel, die had het land Israël veroverd en die had de inwoners, had hij allemaal meegenomen, tenminste niet allemaal, maar een heel groot deel, meegenomen als gevangenen. Die moesten allemaal mee naar Babel. En dan zat Daniël en zijn vrienden zaten er ook bij. En op dat moment was Daniël en zijn vrienden waren nog heel jong. Misschien waren ze wel tieners. Want als we het boek doorlezen en een beetje proberen dat tijdpad uit te zetten, dan was hij aan het eind, als je uitgaat van dat hij als 30 of 40-jarige meegenomen is, dan was hij over de 100. Nou, dat is een beetje, dat zal het niet helemaal geweest zijn. Dus waarschijnlijk is hij heel jong geweest toen hij meegenomen is naar Babel. En wat wil het geval? Op een gegeven moment zei die koning van, ja weet je, ik heb een aantal klussen op het paleis te doen. Maar daar heb ik wel mensen van nodig die goed bij de tijd zijn, knap zijn, Maar ik wil ook wel dat ze er nog een beetje fatsoenlijk uitzien. Dus het moeten wel een beetje, nou, een beetje leuke, stevige, jonge mensen zijn, zeg maar. Dus er gaat gezocht worden, er gaat gekeken worden naar wie dat allemaal kunnen zijn. Er worden allerlei mensen worden daarvoor uitgekozen. En die moeten een traject van 3 jaar door. 3 jaar moeten ze leren, de taal leren, allerlei dingen van wat gewoon was in Babel moesten ze leren. Maar ze moesten ook allerlei eten eten, omdat men daar geloofde dat als je dat at, dan kwam je er heel knap uit te zien. Maar het probleem was dat dat eten voor de Joden nou niet heel erg binnen het schema paste, zeg maar. Het waren dingen die vaak verboden waren voor Joden. En dan moet je een keuze gaan maken. En dan kan je kiezen van, of ik doe mee, van nou ja, laat maar even, weet je wel. Hè, ik doe gewoon alsof ik even geen Jood ben. En ik eet gewoon wat me voorgeschoteld wordt. Of ik sta op en ik zeg van, nee, wacht even. Ik heb geleerd van God dat ik bepaalde dingen niet mag. En dat doe ik dus gewoon niet. Nou, dat deed Daniel met zijn vrienden ook. Die zei eigenlijk van tegen diegene die dat moest regelen, van moet je luisteren. Alles goed en wel, we willen leren, we willen alles overal mee bezig zijn. Maar het eten, dat gaan we niet doen. Dat kunnen we niet over ons hart verkrijgen. Dus ja, die man die staat er van, ja, en dan? Nou, geef maar groente en water. Kan je je voorstellen? Alleen groente en water. Kijk even naar de tieners, alleen groente en water. Niet heel erg smakelijk, hè? En zeker als je daar de keus moet maken, bijvoorbeeld, hè, je moet je dan een beetje voorstellen, even naar deze tijd toe, daar stond de McDonald's en de Burger King en de KFC en de Chinees en de Italiaan, die stonden daar zo'n beetje op een rijtje. Daar mocht je allemaal uit kiezen. En dan kiezen ze voor groente en water. Nou, ik denk dat, Tinus, dat jullie wel wat anders gekozen zouden hebben. Tenminste, ik wel. Ja, allemaal wel, denk. Maar Daniel en zijn vrienden, die staan voor die keus. Maar ook de gevolgen, want eigenlijk was dat wel een belediging voor die koning. Van, ja, wacht even, ik bepaal even wat hier gedaan wordt. En dan zegt Daniel tegen die man van, weet je, geef ons 10 dagen. Laat ons nou 10 dagen gewoon eten en drinken wat wij willen. En dan mag je daarna kijken hoe we eruit zien. En dan aan jou de keuze wat we dan moeten doen. Nou, dat geeft ook vertrouwen, hè? Dat spreekt ook vertrouwen uit naar God. Want God moet daar dan iets mee gaan doen, dat ze na die 10 dagen wel er qua uiterlijk uitspringen ten opzichte van de rest, die gewoon al dat andere eten gingen eten. Zo gezegd, zo gedaan, en na 10 dagen was het inderdaad van, wauw, dat is toch wel een goed dieet. Dus ze mochten op die manier doorgaan. Het had ook anders af kunnen lopen natuurlijk. Hè? De koning had ook kunnen zeggen van, wat nou, gewoon dat eten, zo niet, kopje kleiner. Want zo was die koning. Hè? We komen daar straks nog wel op in een ander verhaal met hem. Maar zo was die koning. Zijn wil was wet. En ik denk dat als we dat een beetje gaan vertalen naar vandaag de dag, dan is dat ook niet altijd even makkelijk. Hè? Tegen ons kunnen mensen ook zeggen dat we niet zo moeilijk moeten doen. Dat we, ah joh, God die ziet dat wel door de vingers, hè? Hoe je op een bepaalde manier bezig bent, hoe je je gedraagt, Bijbel lezen, dat hoeft niet elke dag. Er zijn genoeg mensen om ons heen die dat zeggen, al of niet rechtstreeks tegen ons of die geluiden laten horen. En dan is de keuze aan ons van wat doe je daarmee? Ga je daarin mee? Denk je van, nou ja, ik wil eigenlijk geen gedoe hebben, ik wil geen ruzie hebben, ik wil niet dat iemand mij belachelijk gaat lopen maken. Dus ik doe maar even op die manier mee. Of zeg je van nee, ik sta er gewoon voor. Ik geloof in God. En dat mag iedereen weten. En ik lees in de Bijbel en dat mag ook iedereen weten. En ik bid en dat mag ook iedereen weten. Gewoon omdat ik dat wil. Ongeacht de consequenties. Nou, dat kan natuurlijk pittig worden, hè, als je inderdaad uitgescholden gaat worden of wat dan ook. Maar aan de andere kant kan God er ook iets mee doen, iets bijzonders, waardoor andere mensen eerder nieuwsgierig worden van, hey, wacht even, hij of zij doet dat zo met God samen en dan gebeuren er dingen. Net zoals bij Daniel en zijn vrienden, dat ze een een mooi uiterlijk hadden ten opzichte van de rest, gewoon door 10 dagen groente te eten en water te drinken. En dan worden ze niet uitgescholden, dan is het alleen maar van, wauw, dit is toch wel even heel bijzonder. Nou, zo kan dat bij ons ook gebeuren. Tweede voorbeeld vinden we in Daniël 2. Daar krijgt koning Nebukadnezar, die krijgt een droom. En hij was daar nogal onrustig van, hij lag te woelen in zijn bed en zo, hij kon niet meer slapen. En hij wilde toch wel weten van, wat moet ik nou met die droom? En toen riep hij alle wijze mannen bij elkaar, uit zijn hele land. En die zegt van, oké, ik heb gedroomd en jullie moeten die droom uitleggen. Nou, dat is goed, zeiden die mannen, vertel me wat die droom was. Ja, nee, jullie moeten ook vertellen wat ik gedroomd heb. Nou, dat is natuurlijk wel een beetje heel erg raar. Als ik tegen jullie zou zeggen van, nou, ik heb vannacht gedroomd en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Maar jullie moeten ook even vertellen wat ik gedroomd heb. Dan denken jullie ook allemaal, die heb een gaatje in zijn hoofd, die klopt niet helemaal daarboven. Dat kan helemaal niet. En dat zeiden ze ook. Al die wijze mannen zeiden van, ja koning, wat je nu vraagt, dat is onmogelijk. Geen mens is in staat om daar iets mee te kunnen doen. Vertellen wat iemand anders gedroomd heeft. En daar nog een keer uitleggen ook. Nou, dat uitleggen, dat zou misschien nog wel kunnen. Daar hebben ze allerlei foefjes voor en zo. Maar eerst vertellen van wat er gedroomd is, ja, dat is een brug te ver. En toen zei de koning van, ja, weet je, als jullie dat niet doen, wordt jullie allemaal een kopje kleiner gemaakt. Dat zegt hij eigenlijk. Nou, Daniël hoort dat ook. En Daniël, weer een keus maken. Hè? Wat doet Daniël? Daniël vraagt aan de koning van, koning, moet je luisteren, ik wil er best eens over nadenken. Maar dan heb ik even wat tijd nodig. Nou, oké, zegt de koning, dat is goed. Je krijgt tijd. En wat doet Daniël dan? Hij roept zijn vrienden bij zich en ze gaan bidden. En ze gaan gewoon met God bezig van, oké, als wij geen antwoord weten te geven, kost het ons leven. Want Daniël en zijn vrienden zouden dan ook gedood worden. Hè? Die hoorden bij al die wijze mannen. Ze gaan bidden, ze gaan vasten, ze gaan bezig met God. En God geeft wat die koning gedroomd had en geeft ook de uitleg. Nou, denk je van, dat is mooi hè, dan gaat Daniël terug naar die koning en dan, ik weet niet hoe ik het gedaan zou hebben hoor, maar het kan dat het zo gebeurd zou zijn, maar dat Daniël naar die koning komt en zegt van, hé, ik weet het, ik heb er even over nagedacht en ik weet het. Maar dat gebeurt niet. Het eerste wat Daniël tegen die koning zegt, en dat is ook best gevaarlijk, hè, om dan tegen zo iemand die alle macht heeft in dat koninkrijk, om dat zo te zeggen, van koning, wat je gevraagd hebt is onmogelijk. Geen mens is in staat om dit te doen, om te vertellen wat je gedroomd hebt en ook nog een keer uit te leggen. Alleen God kan dat. Hij maakt er gelijk een getuigenis van. Hij is gelijk van, oké, ik zal gelijk laten zien dat ik geloof in de God die hemel en aarde geschapen heeft. Dus hij trekt de eer niet naar zichzelf van, heb ik even geregeld, ik weet precies hoe het in elkaar steekt, maar hij wijst naar God. En dan zegt hij ook van, ik ben met God bezig geweest en God heeft mij die uitleg gegeven. Hij vertelt de droom, hij vertelt de uitleg en wat was het resultaat? Dat is ook weer heel spannend, hè? Want hoe gaat iemand daarmee om die niet in de God van Daniël gelooft? Kan ook verkeerd aflopen, maar het loopt heel mooi af. Want zelfs de koning geeft alle eer aan God. Zelfs die koning, die allerlei goden aanbad, en dan toch door de getuigenis, zeg maar, wat Daniël geeft, door die uitlegging en het vertellen weer wat die droom is en zo, geeft hij alle eer aan de God van Daniël. Nou, wij krijgen ook wel eens moeilijke vragen en opdrachten. Op school, op ons werk, of waar we ook bezig zijn, we kunnen met allerlei situaties geconfronteerd worden die we moeilijk vinden en waar we niet 1, 2, 3 een uitkomst in zien. En wat doe je dan? Soms proberen we het zelf. Gaan we zelf proberen om eruit te komen. Nou, meestal gaat dat niet helemaal goed. Het lukt soms wel eens, maar vaker niet eigenlijk. Soms krijgen we ineens het idee van, oh ja, ik kan dat verbidden. En dan bidden we ervoor en dan krijgen we de uitkomst. En wat zeggen we dan? Nou, dit is de uitkomst, die heb ik gevonden. En trekken de eer naar onszelf. En een enkel keertje durven we de keus te maken om te zeggen van, hé, ik heb erover nagedacht, ik ben er met God bezig geweest. En samen met God ben ik tot deze uitkomst gekomen. Dan stel je je ook weer heel kwetsbaar op, zeg maar. Hè. Er kan weer van alles gebeuren. Mensen kunnen van alles van je vinden, kunnen van alles over je zeggen. En het is belangrijk dat je, als je een keus maakt, dat het een keus is waar je voor durft te staan. En dat is niet altijd even makkelijk, want als we kijken naar de wereld van vandaag, en zeker als ik kijk naar de tieners, die hè, op school met heel veel verschillende jongelui bij elkaar zijn, en allemaal hebben ze bepaalde ideeën, hebben ze bepaalde dingen waar ze mee bezig zijn. En dan is het moeilijk om daar christen te zijn. Maar dat geldt ook voor ons, als grote mensen. Als we op ons werk zijn, of gewoon in onze eigen straat, familie soms al, vrienden om ons heen, is het moeilijk om christen te zijn. Om uit te komen waar je voor staat. Om te zeggen waarin je gelooft. Waarom? Omdat je bang bent voor de reacties. Bang bent dat mensen gaan schelden of je belachelijk gaan maken of wat dan ook. En dat kan zomaar gebeuren. Dat was bij Daniel ook. Maar Daniel koos er toch voor van nee, ik sta voor mijn God. En dan zie je wat er gebeurt. Dat zelfs die koning zegt van wow, die God van jou, dat is mijn eentje. Dat is mijn eentje. We gaan naar het derde voorbeeld. Dat is weer een hoofdstuk verder. Hoofdstuk 3. En misschien heeft die droom wel een beetje invloed gehad op die koning. Want op een gegeven moment zegt die koning van, ik ga een beeld laten maken. Een beeld van mezelf. En dan niet zo'n klein beeldje, weet je wel, wat je even in een giftshop neer kan zetten of zo, dat iedereen dat kan kopen. Nee, je pakt het gelijk groots aan. Zo'n beetje 3 meter breed en 27 meter hoog. Wel een beetje wankelbeeld, van 3 meter en 27, dat moet wel een beetje gestut worden en zo. En dan niet van steen of zo, hè, of van hout. Nee, van goud. Kun je je voorstellen? Een beeld heeft hij laten maken, 3 meter breed, 27 meter hoog, helemaal van goud. Want hij vond toch wel dat hij behoorlijk belangrijk was. En dan zegt hij van, dan gaan we het zo regelen. We gaan een aantal muzikanten bij elkaar halen. En op het moment dat al die muzikanten gaan spelen, dan moet iedereen buigen voor dat beeld. Want ik ben belangrijk. En doe je dat niet? Daar staat de oven en dan ga je in. Nou, ik denk dat als wij in die situatie zouden zitten, wat voor keus maak je dan? Heel veel mensen maken de keus bij de eerste tonen, huppakee, op de knieën en buigen voor dat beeld. Want ze hadden geen zin om in die hete oven terecht te komen. En dan de 3 vrienden van Daniel, want het gaat hier over de 3 vrienden. Wat doen die? Buigen die ook? Nee. Die maken een keus. Die maken opnieuw weer de keus van nee, ik ga niet buigen voor dat beeld. Want ik buig maar voor 1 iemand en dat is voor God in de hemel. En die blijven dus gewoon staan. Nou, je kan je voorstellen dat dit koning die is woest. Die is gewoon boos. Die zegt van, hier komen jullie. Ze komen bij de koning. Geef je nog 1 kans. Straks gaat de muziek spelen en dan buig je. Zo niet, daarheen. Muziek gaat spelen, het gebeurt er. Ze blijven staan. Dus die koning wordt nog bozer. Die zegt, die oven die moet 7 keer zo heet gestookt worden. Dat wordt gedaan. En de 3 vrienden van Daniel worden erin geknikkerd. En dan denk je van, nou, einde verhaal. En dan zie je weer hoe God zorgt. We hebben het vanochtend ook in dat getuigenis gehoord, dat God op allerlei mogelijke manieren zorgt gewoon voor ons. En zo ook voor die 3 vrienden. Want wat gebeurt er? Die koning die kijkt eens goed en die zegt tegen, We hebben er toch 3 in gegooid? En ik zie er nu 4. Hoe kan dat nou? En die 4e, die heeft een uitstraling als van een engel. Hoe kan dat nou? Dus die koning die was helemaal... En hij riep naar die 3 vrienden en van, kom eruit. Nou ja, als je dat probeert voor te stellen, een brandende oven, er worden 3 mannen ingegooid en dan loopt er een 4e bij. En dan zegt die koning ook nog, kom eruit. Dus ik weet niet wat die koning allemaal precies in zijn gedachten had, maar het gebeurde wel. En dan kwamen ze eruit. En wat was er met hen aan de hand? Helemaal niets. Ze hadden niet eens een brandlucht bij zich. Er was geen haar van hen verschroeid. En ze zeiden van, ja, weet je, dat hadden ze van tevoren ook al gezegd, als God leeft en als God werkelijk er is, dan kan die ons redden. Dan kan die voor ons zorgen. Maar ook al gaan we gewoon dood daar in die oven, dan nog blijven we staan voor hem, omdat we geloven dat hij de enige is die het waard is om te knielen en te buigen. En eigenlijk kun je, als je dan terugkijkt, dan komen ze eruit en staan ze bij die koning. En dan dan heb ik bijna zoiets voor me van dat ze daar stonden van, na 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 na, zoiets. Van zie je nou, zo groot is onze God. En wat zegt die koning dan? Opnieuw weer, dat had hij al eerder gedaan met Daniel, maar opnieuw zegt hij dat weer. Dat niemand in zijn koninkrijk iets kwaads mocht zeggen over de God van deze 3 mannen. Niemand. Was verboden. En dat was gelijk een wet, want wat die koning zei was wet. Dus opnieuw zie je weer hoe God voor deze mannen zorgde, die gingen staan voor de keuze waarvoor ze wilden staan, God willen volgen, en dat het een geweldige vervolg heeft, dat een heidense koning, die allerlei goden aanbad, zei van, niemand mag iets verkeerd zeggen over deze God, want deze God is wel de grootste. Wauw. Prachtig. Maar hoe is dat bij ons? Kijk, wij krijgen ook wel eens situaties, dat we geprobeerd worden, dat mensen proberen ons over te halen. En of we nou jong zijn, op school, of dat we nou volwassen zijn en op ons werk bezig zijn, of waar dan ook. We krijgen allemaal wel met situaties te maken waarin we geprobeerd worden om te kijken naar bepaalde films, of om een bepaald boek te lezen, of om bepaalde computerspellen te spelen, of om... En vul het maar in. Allerlei dingen die de wereld probeert van, ah joh, dat is toch niet zo erg. Kan makkelijk. En wat gebeurt er? Heel vaak zeggen we van, wow, kan eigenlijk ook wel. Totdat we ergens in bezig zijn en mee bezig zijn en tot een denking komen van, hey, is toch niet helemaal goed. Ja, en dan hebben we even een langere weg terug te gaan om weer te kunnen komen bij die keus. Want we zijn er wel eerst in meegegaan. En soms is het goed om gewoon pal te staan waar je voor wil staan. Met het risico dat je uitgescholden wordt, of dat je niet aardig gevonden wordt, of wat dan ook. Maar tegelijkertijd, het kan ook zomaar gebeuren dat mensen zeggen van, wauw, dat vind ik toch wel knap dat jij zo'n keus maakt. Die God is toch wel een bijzondere God die jij wil volgen. Kan ook zomaar gebeuren. Net als bij die koning, bij die 3 vrienden. Psalm 25 staat een hele mooie tekst. Die zegt dat God degene is die elke dag bij je is en je beschermt. En dat we op hem kunnen vertrouwen. Op elke dag en in elke situatie. Psalm 35 vers 5. Mooi om te zien dat God ook in zijn woord allerlei dingetjes op heeft laten schrijven waarin hij laat zien dat hij inderdaad te vertrouwen is. En dan komen we bij de 4e. Het 4e voorbeeld. We slaan even een paar hoofdstukken over en dan gaan we naar hoofdstuk 6. En dan komen we bij dat bekende verhaal van Daniel in de leeuwenkuil. Inmiddels is er een andere koning. Nebukadnezar is al lang dood en nu is Darius koning. Dus weer een nieuwe koning, nieuwe kansen, zou ik haast zeggen. Maar Daniël is er nog steeds. Daniël is nog steeds aan het hof. En hij heeft promotie gemaakt. Want er zijn heel veel bestuurders die de koning helpen om het land te besturen. En Daniël is zo wijs en zo verstandig, dat de koning zei van, weet je, ik wil dat jij de baas bent over al die bestuurders. Dus eigenlijk was Daniël de rechterhand van de koning. Nou, hele bijzondere plek. Goeie job. Lekker in het paleis wonen en zo. Lekker eten. En ik weet niet of hij toen ook nog groente en water en zo deed, maar dat staat er verder niet bij. Maar in ieder geval, zijn kostje was gekocht. Hij had een goede job gewoon. Maar er zat ook een keerzijde aan. Er zat ook een andere kant aan. Want heel veel van die bestuurders, die vonden het eigenlijk maar niks dat Daniël de baas was over hen. En die waren gewoon jaloers. Die hadden eigenlijk zoiets van, ja, ik wil die klus doen. En niet Daniël, want ik vind dat ik gewoon beter ben. En zo waren ze bezig. En uiteindelijk met elkaar bedachten ze een plannetje. En gingen ze naar de koning. En dan zeiden ze, koning, het lijkt ons een goed idee dat de komende 30 dagen, dat niemand iets mag vragen aan welke god dan ook, dan alleen aan u. 30 dagen lang. En iedereen die dat wel doet, die gaat hup in die kuil daar, met die leeuwen. Nou, Darius was niks anders dan Nebukadnezar, was ook iemand van, ik ben wel koning, ik ben wel heel belangrijk. Vind ik wel een goed idee. Kom ik 30 dagen lang in het zonnetje te staan. Dus die zei van, prima, doen we. Er werd een wet gemaakt, werd uitgevaardigd, uitgedeeld en iedereen wist ervan. En zo gebeurde het. Behalve Daniël. Die maakte opnieuw de keus en die zei van, nee, dat ga ik dus niet doen. Ik blijf gewoon op mijn vaste tijden, 3 keer per dag, blijf ik bidden naar God. En dat deed hij niet even ergens stiekem of zo, maar dat deed nog voor het open raam ook, dat iedereen het kon zien. Nou, dan moet je lef hebben. Toch? Gewoon uitkomen voor die keus die hij maakt om God te willen volgen. Nou, al die collega's van hem, die hadden dat nu natuurlijk in de gaten, want die dachten van, dat is de manier waarop we hem kunnen pakken. Die zagen dat, hup, naar de koning, en koning, moet je luisteren, zo en zo is die wet geweest. 30 dagen lang, niemand mocht een vraag stellen aan wie dan ook, dan alleen aan u. En dat is wat Daniël doet. En dan zegt de koning niet gelijk van, oké, hup in de leeuwkuil met hem. Want de koning was toch wel heel erg gesteld op Daniël. En voelde zich eigenlijk beetgenomen door al die anderen. Ja, lag ook een beetje aan hemzelf natuurlijk, want hij vond het wel prachtig om belangrijk gevonden te worden. Maar hij had nu al in de gaten van, oké, ik ben beetgenomen. Maar ja, wet is wet, daar kan ik niks aan veranderen. Want zo was dat in die tijd. Koning kon niet even zeggen, nou nee, streep maar even door, voor Daniël geldt hij niet. Nee, dat kon niet. Wet is wet. Dus Daniël moest de leeuwenkuil in. En hij zegt nog tegen Daniël van, nou, ik hoop dat die God van jou, dat hij jou redt. Dat hij jou beschermt. Dus Daniël gaat de leeuwenkuil in, deksel erop. En de volgende morgen, de koning kon niet slapen, de volgende morgen rende hij naar die leeuwenkuil en riep naar Daniël of Daniël er nog was. En Daniël zegt, ja hoor, ik ben er nog. Niks aan de hand. Dus die koning zegt, haal hem eruit. Daniël wordt eruit gehaald, helemaal ongeschonden, niks aan de hand. En wat zegt Daniël? Nou, ik was toevallig sterk en ik heb die leeuwen een paar klappen gegeven of zo. Nee, de God van hemel en aarde, mijn God, heeft mij beschermd. En die koning, koning Darius, is enorm onder de indruk daarvan. En er wordt een nieuwe wet uitgevaardigd, nieuwe wet geschreven door die koning, dat de God van Daniël de belangrijkste God is die er is. Opnieuw weer, zelfs een beetje als bij Nebukadnezar. En dat niemand een kwaad woord mag zeggen over de God van Daniël. Dit zit een beetje in het verlengde van het vorige verhaal, hè? Want als we het weer naar onze tijd halen, dan gelden weer diezelfde dingen. Van waar ga je achteraan? We hebben het net gehad over boeken, films en computerspellen en weet ik het allemaal. Maar ook allerlei andere dingen waar je in meegenomen kan worden. Hè? Door bepaalde dingen te kopen die iets laten zien wat niet bij God past. Spulletjes voor in je huis, bepaalde beelden of afbeeldingen of wat dan ook. Of sieraden. Of kleding. Of, nou ja, vul het voor jezelf maar in. Er is genoeg te vinden van allerlei dingen waarin we meegezogen kunnen worden weg van God. En dan lijkt het allemaal onschuldig, maar ondertussen, onderhuids, in het stiekeme, heeft het toch invloed op jouw leven. En waar sta je dan voor? Zeg je gewoon van, oké, ik kies voor God, dus dat en dat en dat en dat, daar doe ik gewoon niks mee. Aan de kant die handel. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook vinden. Je mag net als bij Daniel voor 100%, misschien wel voor 200%, voor 1000% zeker weten dat God voor je zorgt. Als jij bepaalde keuzes maakt in je leven, en of je nou jong bent of dat je nou oud bent, dat maakt even helemaal niks uit. Maar de keuzes die jij maakt in je leven, samen met God, daar doet God iets mee. Hij zorgt voor je. En wat er ook om je heen gebeurt, hij is degene die redt. Jesaja 60, vers 16, daar staat dat je mag weten dat God God is en dat hij onze redder en verlosser is. En dan komen we precies op het punt uit waar ik weer naartoe wil. En dan draai ik me weer om en dan kijk ik weer naar dat kruis. Het kruis Jezus. Waar Jezus heeft gehangen, waar Jezus alles heeft gedaan voor ons. God heeft laten zien door zijn zoon Jezus, van weet je, ik wil je zo graag laten zien dat ik te vertrouwen ben, dat ik mijn zoon stuur om jouw rotzooi op te ruimen. En dan gaan we samen verder. Al je fouten, al je hebbelijkheden, je onhebbelijkheden, allerlei gedoe in je leven. God zegt van, daar komt mijn zoon Jezus voor. Dat neemt hij mee in het kruis en dat ruimt hij op die manier, ruimt hij dat op. Even weer het thema, kiezen. Wie durft? Dat is wat we dan mee moeten nemen. Gewoon met alles wat we elke dag tegenkomen. Keuzes die we voorgeschoteld krijgen, wat kiezen we? En durven we daarin te kiezen om samen met God de juiste keuze te maken? En weet je, naar zo'n kruis kunnen we kijken en dan weten we van, hè, dat is zo'n 2000 jaar geleden is dat allemaal gebeurd. En dan is het lastig om dat misschien te plaatsen in een tijd als vandaag. Maar dan is het weer mooi dat God ook allerlei hulpmiddeltjes heeft gegeven om ons te helpen daaraan terug te denken en te beseffen wat het betekent wat Jezus voor ons heeft gedaan. En dat is het avondmaal. Brood en wijn. Waarin Jezus heeft laten zien van, hé, doe dit, totdat ik terugkom. En elke keer weer is het een geheugensteuntje voor jullie dat ik te vertrouwen ben. Dat ik voor jullie zorg, dat ik met jullie meega en dat ik met alles wat er op jullie afkomt, dat ik daar iets mee doe. Kennen jullie die armbandjes nog met WWJD?
Ja, wauw, wauw, wauw.
Wie weet wat dat betekent? Waar staan die letters voor? What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Heb ik ook heel lang heb ik dat voor mezelf zo gehouden. Hè? Maar als je dat even tot je door laat dringen. Wat zou Jezus doen? Dat weten we helemaal niet. Daar kunnen we nooit een antwoord op geven. Dat vind ik gewoon lastig. In elke situatie. Wat we wel kunnen doen, en daar kun je dezelfde letters voor gebruiken, is watch what Jesus did. Kijk naar wat Jezus heeft gedaan. Dan denk ik, ah, daar kan ik wel wat mee. Want dan kan ik in mijn Bijbeltje kijken, en dan kan ik terugkijken naar alles wat Jezus heeft gedaan. Al die ontmoetingen die hij gehad heeft met mensen. Uiteindelijk zijn lijden en sterven aan het kruis, zijn opstanding. En daar kan ik iets mee. En dat is een veel makkelijkere vraag of opmerking dan, what would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Ja, ik ben Jezus niet. Tuurlijk, ik heb Gods geest ontvangen, maar ik ben Jezus niet, dus ik weet dat niet altijd. Dat vind ik lastig. Maar terugkijken naar wat hij gedaan heeft, dat helpt me wel. Nou, laten we gewoon eens even een moment stil zijn om het eventjes wat te laten bezinken. En dan gaan we daarna een mooi lied zingen. Heere God, Heere Jezus, Heilige Geest, dank u dat u te vertrouwen bent. Dat u iemand bent die niet heel willekeurig met allerlei dingen bezig bent, maar dat u een betrouwbare God bent die ons helpt, ook in het maken van keuzes. En ik bid dat we dat elke dag ook mogen ontdekken. Dat u wil helpen bij die keuzes. En dat u ook toelaat bij ons in die keuzes, om die keuzes te kunnen maken. Vader, dank u wel dat u zo voor ons zorgt. Amen.